Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Oscar Scipio, regio manager P&O bij Hago Nederland. En Suzanne Albrechts van VBGO zijn te gast. En Jeroen Buescher neemt je in zijn column mee in zijn nieuwe boek De Leerrevolutie. Waarin je eigenlijk in 5 minuten vertelt wat er in zijn boek staat. En voor de meeste mensen is hun werkplek een kantoor of een fabriek of wellicht een vervoermiddel. En daar is de werkgever verantwoordelijk voor. Die kan bepalen hoe dat eruit ziet. Maar voor veel schoonmakers is hun dagelijkse werkplek juist bij een klant waar je als werkgever niet zoveel invloed op hebt. Welke impact heeft deze situatie op de aanpak van ziekteverzuim, arbo en natuurlijk, want daar hebben we het met Verbegen over, betekenisvol werk. We praten erover met Oscar Scipio. Hij is regio manager P&O bij Hago Nederland en Suzanne Albrechts van Verbego. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En ging dit nou te snel? Ga dan naar peoplepower.radio. En dan kan je dat nog eens een keer rustig nalezen. Wij vinden het heel fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En in de studio Oscar Scipio en Suzanne Albrechts van Verbego. Wat fijn dat jullie er zijn.
Hallo.
Hey, hoi.
Ja. Dank je.
De werksituatie van schoonmakers. Daar hebben we het met elkaar over, Oscar. Ja, mm-hmm. Misschien handig voor mensen die ze eigenlijk nooit zien. Waar dan nog avondschoonmaak is. Beschrijf eens even de normale werksituatie van een gemiddelde schoonmaker. Hoe ziet die eruit?
Nou, gemiddelde schoonmaakmedewerker binnen onze organisatie. Gelukkig is dat door de jaren heen wel al heel veel veranderd. Maar die kwam vroeger altijd op het object, op het moment dat de meeste mensen nog op moesten staan. Dus van 6 uur 's ochtends tot 8 uur bij wijze van spreken.
Ja.
Of op het moment dat licht uit werd gedaan, dan kwam de schoonmaker nog snel even naar binnen om uiteindelijk toch de schoonmaakwerkzaamheden te komen verrichten.
Ja.
Ja.
En dat het object, hè, zo noemen jullie dat in jullie vaktermen, dat is dus een kantoor of een ander gebouw waar mensen werken.
Absoluut. Ontzettend verschillende objecten hebben we binnen onze regio. Dat kan zijn van een kantoortje ergens op de hoek, op de straat, waar we 1 keer per week binnenkomen. Tot aan objecten waar we dagelijks aan het werk zijn met zo'n meer dan 100 mensen.
En noem eens de grootste, dat mensen een beetje beeld hebben.
ASML is denk ik wel de grootste klant die wij op dit moment hebben.
Wow.
Ja, absoluut.
Ja. Hoeveel mensen werken daar, weet je dat uit je hoofd?
Ik schat in dat het ongeveer een man of ergens tussen de 100 en 125 man toch wel dagelijks aan het werk zijn.
Ja. Nou, en dan is het dus het interessante. Hè? We hebben veel leidinggevende en HR-mensen die luisteren. En ja, die doen van alles en nog wat om werknemers gezond te houden en fit. Daar hebben jullie een hele andere manier van invloed op. Wat betekent dat nou dat medewerkers dus totaal ergens anders werken?
Nou, dat betekent dat je ook zeg maar afhankelijk bent van uiteindelijk de situatie bij de klant. En we zien ook zeg maar door de regio heen dat ook wel enorm divers is. Ik omschrijf net een object als ASML waar je een omgeving werkt waarin innovatie heel erg belangrijk is. Je werkt in een super schone, super mooie omgeving. Maar ja, goed, er zijn ook objecten en klanten waar dat veel minder aan de orde van de dag is. En wat er gewoon wat minder chic en wat minder mooi uitziet.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat de manier hoe er met jou als schoonmaker wordt omgegaan door de mensen die bijvoorbeeld langer doorwerken of die eerder beginnen, dat ook nogal uitmaakt.
Ja, absoluut. Je merkt als je kijkt naar wat heeft nu invloed zeg maar op het welzijn van onze schoonmaakmedewerkers. Zijn dat enerzijds de fysieke omstandigheden. Waarin je kunt kijken van hoe ziet het gebouw er van binnen uit? Hoe ziet de omgeving eruit van de mensen? Is het modern? Is het nieuw? Is het, of is het nog allemaal wat ouderwets en vergane glorie, om het zo even te zeggen? Maar van de andere kant, ja, de bewoners die op het object aanwezig zijn, zoals wij ze altijd noemen, de bewoners. Mm-hmm. Nou, dat zijn enerzijds kunnen dat gewoon de mensen zijn die er aan het werk zijn, maar ook de bezoekers, zeg maar, van die klant bijvoorbeeld weer.
Ja.
Ja, die maken ook in grote mate het verschil tussen hoe een schoonmaakmedewerker zich uiteindelijk voelt en ook gewaardeerd voelt op zo'n werkplek. Ja. Absoluut. En daar zie ik ook ontzettend grote verschillen tussen. Ja.
Ja. Suzanne, jij bent projectleider, manager. Hoe noem je jezelf eigenlijk?
Projectmanager.
Projectmanager bij Verbego op gebied van betekenisvol werk.
Ja.
Fantastisch onderwerp natuurlijk.
Ja.
Ja. Je bent nog steeds heel blij ermee, toch? Of niet?
Ja, heel blij.
Ja, hè? Ja, dat dacht ik al. Hey, en zie je nou, als je naar die onderzoeken kijkt, zie je nou verschil daarin? Dus wat, ja, ik kan me best voorstellen dat die afstand, hè, dat weinig invloed hebben op locatie of het soort locatie waar mensen werken, dat het heel veel invloed heeft. Zie je dat terug in de onderzoeken?
Ja, dat zie je zeker terug. En met name bij de bedrijven die er echt voor kiezen om bijvoorbeeld nog een selectie te maken in object. Want zoals Oscar al vertelde, kan er heel veel verschil in objecten zitten. Werk jij alleen of werk jij echt met een groot team samen? Een van de thema's van betekenisvol werk is natuurlijk plezierig samenwerken.
Ja, dus in je eentje is dat lastig.
Is dat heel lastig? Is dat meteen heel lastig? En plezierig samenwerken is echt wel een thema wat echt bijdraagt aan werkgeluk. Jij moet er als mens, moet je jezelf goed kennen om te weten van, vind ik het geen probleem om zelfstandig en in mijn eentje te werken? Of maak ik veel liever onderdeel uit van een team?
Ja, ja, kijken jullie daar dan naar ook, Oscar? Want dat lijkt me nou echt zo'n ding. Ik vind het heel leuk om bij mensen te zijn, maar ik vind het ook geen enkel probleem om alleen te werken. Maar ik kan me ook voorstellen, ik ken ook mensen die zouden echt helemaal gek worden in een eentje in een kamertje. Of in dit geval schoonmakend in een eentje in een pand.
Ja, absoluut. Nou, in die zin zijn we afgelopen jaar wel met iets moois begonnen, denk ik, in onze regio. En dat gaat veel. We zijn vorig jaar eigenlijk begonnen met voeren van jaargesprekken met onze schoonmaakmedewerkers. Mm-hmm. Iets wat voorheen eigenlijk niet structureel gebeurde.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, het is toch logisch dat je dat doet? Maar ja, het zijn er nogal wat ook, hè?
Absoluut. In onze regio lopen denk ik zo'n 1000 medewerkers rond. En ik geloof er heilig in dat er echt wel vanuit de leidinggevende aandacht wordt gegeven aan die medewerkers. Dat zie je ook terug. Aan de andere kant, op het moment dat je een jaargesprek voert, is het zo dat je eigenlijk ook bewust dat moment neemt met je medewerker om eens even samen een kop koffie met elkaar te drinken. En gewoon eens even de simpele vragen aan elkaar te stellen van, oké, hoe gaat het nu met je? Hoe gaat het privé? Hoe gaat het op je werk? Hoe zit je in je vel? Hebben we eigenlijk een juiste fit met elkaar, om het zo even te zeggen? Mm. Passen de werktijden uiteindelijk ook bij je sociale situatie? Of wellicht niet? We zitten toch vaak, en dan komt eigenlijk het onderwerp van, zit je nog lekker op je plek? Komt dan ook aan bod?
Ja, ja.
Dus dan bespreek je ook van, vind je het juist fijn om in een groot team samen te werken? Of ja, vind je het ook gewoon fijn om gewoon de verantwoordelijkheid te dragen voor zo'n object waar je misschien in je eentje aan het werk bent? Aan de andere kant misschien juist wel weer ook medewerkers van de klant tegenkomt. Dus misschien ook wel weer minder alleen bent, om het zo even te zeggen.
Ja.
Ja. Ja. Maar die gesprekken voeren wij wel steeds vaker met onze mensen. Omdat het gewoon hartstikke belangrijk is dat een medewerker gewoon lekker in zijn vel zit en met plezier naar zijn werk toe komt.
Ja. En waarom vind jij of jullie dat zo belangrijk?
Nou, omdat ik geloof er gewoon in dat op het moment dat je met je plezier naar je werk toe komt, met enthousiasme en met veel energie, je dat ook uiteindelijk overdraagt aan je omgeving, maar je dat uiteindelijk ook terugziet in de resultaten van het werk en in de dienstverlening die we leveren bij onze klanten.
Ja.
Op het moment dat je een schoonmaker ergens op een object hebt rondlopen die met een lach rondloopt, ja, dat doet ook iets met de beleving van de klant. Schoonmaken is enerzijds heel technisch, in de zin van, ja, is een ruimte schoon, maar hoe onze schoonmaakmedewerker rondloopt op een object en zich ook gedraagt ook richting een klant, maar ook de klanten van een klant. Ja, dat doet heel veel met de beleving van onze klanten.
Ja.
Dat is ontzettend belangrijk.
Ja, en daarmee maak je het verschil eigenlijk.
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut.
We duiken er zo verder dieper in om te kijken van ja, het is ingewikkeld. Tenminste, het lijkt mij ingewikkeld dat je medewerkers niet bij jou in de buurt zijn. Dat ze uitwaaieren. Sterker nog, dat je ze eigenlijk maar heel weinig ziet. Ja, hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je dan dat je bijvoorbeeld als inzetbaarheid, maar zeker ook betekenisvol werk, hoe je daar toch aan dingen aan kan bijdragen. En dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
In de studio zijn Oscar Scipio. Waarbij ik elke keer aan zijn naam denk, maar daar gaan we het niet over hebben. Volgens mij was het ook een grote Romeins veldheer. Die nog een bepaald soort aanval heeft bedacht. Kan ik me nog herinneren uit een...
Tegen Hannibal.
Ja, hè?
Ja.
Ja, zo zie je maar weer. Jij moet dat natuurlijk weten.
Absoluut.
Heb je eigenlijk... zitten daar roots in die hoek? Of heb je geen flauw idee?
Nou, ik denk dat er ooit een Italiaanse wereldreiziger is geweest die naar Indonesië is gegaan. En daar de naam verder heeft verspreid. Want mijn vader die komt oorspronkelijk uit Indonesië. Ja.
Oh, weet je zeg. Ja. Nou, daar kunnen we wel een keer een hele aparte uitzending over maken. Over jouw, genealogie. Hè? Hoe dat nou weer voor elkaar is gekomen.
Absoluut.
Oscar is de regiomanager PNO bij HAGO Nederland. En Suzanne Albers is er van Verbego. En we hebben het over... mensen, medewerkers, collega's die werken bij de klant. In dit geval gaat het over schoonmakers, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat bedrijven met consultants of monteurs, dat die eigenlijk met precies dezelfde vraagstukken zitten, of ongeveer dezelfde vraagstukken zitten. Ja, Oscar, we hadden het er net al even over. Ja, dat is een gegeven voor jullie dat jullie medewerkers bij een klant zitten, dat die omgevingen van die klanten totaal anders uitzien. Sommigen zijn alleen in een klein pandje. Sommigen zijn met heel veel in een heel groot pand. Ja, hoe pak je dan je HR-verantwoordelijkheid aan? Wat vraagt dat aan jou en je collega's?
Nou, in eerste instantie vanuit zeg maar HR, absoluut belangrijk dat je ook zichtbaar bent op de objecten. Dus dat betekent dat we vanuit HR ook echt door de regio heen naar de mensen toe gaan op het moment dat er problemen zijn, maar ook andere vraagstukken in de positieve zin zijn. Dus een medewerker met potentie die zich verder wil ontwikkelen. Dat betekent dat wij ook wel echt mobiel zijn vanuit HR, dicht tegen onze operationele leidinggevende aanzitten op de objecten zelf, om ook uiteindelijk een beeld neer te zetten van, goh, wie is HAGO nu? Want uiteindelijk, ja, het is gewoon af en toe best ingewikkeld voor een medewerker die aan het werk is bij een klant en zich af en toe meer verbonden voelt met de klant dan met HAGO.
Want zitten medewerkers vast bij een object of bij een klant?
Over het algemeen wel. Dat betekent dat de medewerkers hun vaste objecten hebben waar ze aan het werk zijn. En dat is redelijk vast. Mensen ontlenen daar ook een stukje vertrouwen en veiligheid uit. Maar tegelijkertijd zijn er ook best wel wat medewerkers die wisselen van objecten. Omdat ze dat ook plezierig en prettig vinden. En dan gaat dat vaak met name om het meer werken, zeg maar. Dus als mensen meer uren willen werken, dan helpen ze vaak andere collega's ook op andere objecten uit.
Ja. Ja. Jij gaat dan naar ze toe. Waar praat je dan nu? Ik probeer dat voor te stellen. Want als je in een kantoor, dan ga je even in een hokje zitten, doe je de deur dicht. Want dat soort gesprekken zijn altijd redelijk vertrouwelijk. Hoe doe je dat bij een klant?
Ja. Meestal bij een klant, bij de grotere klanten zijn er toch wel ook, is er ook wel een ruimte ingericht voor HAGO. En tegelijkertijd, we hebben vaak wel een dusdanige band ook met de klant, dat we ook in staat zijn om daar gewoon ruimtes en lokaaltjes te reserveren op het moment dat we gesprekken met elkaar moeten voeren.
Ja. Okay. Maar jullie hebben dus, het schoonmaakbedrijf heeft een soort eigen... Ja. Ruimte in het pand als het pand wat groter is.
Ja, we noemen dat een opkomstruimte.
De opkomstruimte, ja. Kijk.
En vaak zijn dat ook de ruimtes waar voordat we aan het werk gaan, de mensen allemaal bij elkaar komen. Vaak nog een kop koffie met elkaar drinken en daarna vervolgens aan het werk gaan. Dus eigenlijk toch op zo'n object een veilige thuishaven, zeg maar, waar mensen bij elkaar kunnen komen.
Ja. Nou hebben we in vorige afleveringen gehoord van jouw collega's van andere verbeterbedrijven hoe ze betekenisvol werk aanpakken. Dus er wordt een onderzoek gedaan en vervolgens wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Een focusgroep, hoe noem je dat volgens mij. En dan wordt er gepraat met medewerkers. Wat zouden we dan anders en beter kunnen doen? Jullie medewerkers zitten overal verspreid. Dus dat is bijna niet te doen, zou ik zeggen. Gaan jullie dat anders aanpakken?
We hebben wel zeg maar voor een andere aanpak gekozen dan een aantal andere onderdelen die met betekenisvol werk aan de slag zijn gegaan. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om het echt in stapjes uit te rollen. En voor mij de achterliggende gedachte daarin is dat we op het moment dat we ermee aan de slag gaan, we ook een hele goede opvolging willen geven. Vaak, en dat merk ik ook zeg maar bij het object waar we nu als pilot zeg maar mee aan de slag zijn gegaan, is dat als je op het object komt, mensen toch vanuit natuur een stukje argwaan hebben van oké, komen mensen van het kantoor, komen ze me iets vertellen, doen we het niet goed, moet het beter?
Want zo vaak zien ze jullie niet.
Precies. Ja. Dus mensen hebben dan toch vanuit natuur een stukje argwaan. En ook die, aan de andere kant ook wel een verwachting. Op het moment dat je ze vragen stelt, impliceert dat ook dat je iets gaat doen met de vragen, met de antwoorden die ze geven.
Ja.
Dus daarom hebben wij er ook voor gekozen om het echt per object uiteindelijk uit te gaan rollen. En dat betekent uiteindelijk dat we nu heel kleinschalig aan de slag zijn om te bekijken van oké, wat zijn dan de resultaten? Hoe kunnen we daar ook een verbetering in aanbrengen met elkaar uiteindelijk? Om vanuit dat leerproces ook weer te kijken van oké, en hoe kunnen we dan het tweede object met elkaar aanpakken? Maar ook omdat we een hele duidelijke afweging maken van oké, hoeveel tijd hebben we eigenlijk zeg maar? We kunnen niet alle 1000 medewerkers tegelijkertijd ondervragen, omdat we niet de tijd en de mogelijkheid hebben om daar ook nu allemaal op een goede manier opvolging aan te geven.
Ja, als je dat wel zou doen, dan zou je frustratie aan het organiseren zijn.
Precies.
Ja, dat is niet verstandig.
Dan gaat het echt van iets positiefs dat je zou willen inzetten. Dan gaat het uiteindelijk worden een flop en worden de krijgt het echt een negatief effect binnen de organisatie.
Ja. Ja. Ja, en jullie nemen in die benadering dan ook gelijk andere onderwerpen mee. Hè? Dat vond ik wel leuk om te horen.
Ja.
Vertel daar eens wat over. Wat zijn nog meer thema's die jullie gelijk meenemen in die benadering, die objectbenadering?
Ja, nou wat wel mooi om te zien was toen we aan de slag gingen met betekenisvol werk en we kwamen in gesprek met leidinggevenden, we willen hiermee aan de slag gaan, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat er een aantal disciplines binnen onze organisatie allemaal op de verschillende objecten komen. We eigenlijk ook niet weten wanneer we dat met elkaar doen. Maar iedereen kijkt eigenlijk vanuit zijn eigen bril uiteindelijk naar dat object. En we hadden zoiets van, ja, weet je...
Maar zoals? Geef eens een voorbeeld. Welke soorten mensen lopen er rond?
KAM, kwaliteit.
Okay.
Vanuit een stukje case management, ziekteverzuim. De vitaliteitscoach die bijvoorbeeld op de objecten komt. Maar vanuit procesmanagement, stukje lean. Hoe kunnen we processen optimaliseren, ook op je objecten? Dus... Iedereen kwam op dat object vanuit zijn eigen context, keek door zijn eigen bril. En eigenlijk hebben we gezegd van ja, weet je hoe gaaf zou het zijn op het moment dat we nou één integrale bril met elkaar hebben. Van waarvan we weten van oké, wie doet nu wat. En uiteindelijk ook aan die leidinggevende, maar ook aan die schoonmaakmedewerkers, een eenduidig advies kunnen geven. Nu was het eigenlijk in de praktijk zo dat zo'n leidinggevende... deze week een advies kreeg van HR. Volgende week een advies kreeg vanuit kwaliteit. En hij moest daar uiteindelijk maar iets van breien.
Ja, ja. Veel succes ermee.
Precies, precies. Ja.
Ja.
Dus nu hebben we gezegd van ja, goh, laten we de krachten nou met elkaar bundelen. Waarin we kijken van oké, welke overlap zit er nou ook in? Zodat we ook zaken niet dubbel gaan doen. Maar ook hoe kunnen we nou een krachtig integraal advies uiteindelijk aan die objectleider meegeven. Waarbij die uiteindelijk meer kant en klaar uiteindelijk ook een advies krijgt met hoe die nou zijn object verder zou kunnen vitaliseren. Om het zo even
dat is ook wel best een organisatie, want het klinkt heel makkelijk. Maar ja. Al die verschillende mensen met al die verschillende disciplines zitten allemaal weer verschillende afdelingjes. Hè?
Ja, ja, ja.
HAGO is natuurlijk binnen Verbego een heel groot bedrijf, volgens mij 9000 medewerkers of zo. Ja, het is echt een grote club.
Ja.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Nou, ook gewoon door heel klein te beginnen. En niet zeg maar vanuit een top-down structuur te werken met elkaar. Maar gewoon echt met de mensen die erbij betrokken zijn.
En ga je dan samen in een hok zitten?
Ja.
Jongens, oké.
Ja, creëren van een gezamenlijke doelstelling. Ook heel bewust zijn van oké, jongens, waar gaan we nu met elkaar naartoe werken? Wat willen we met elkaar bereiken? Wat is die stip op de horizon? En vanuit daar gezamenlijk vertrekken en af en toe ook evalueren met elkaar van oké, wat is daarin de voortgang? Maar uiteindelijk denk ik wel gewoon ook vooral een stukje bewustwording naar elkaar toe en informatie met elkaar delen van waar zijn we nu eigenlijk met elkaar bezig en waar zie je uiteindelijk ook die overlap met elkaar.
Ja.
Dat is wel gewoon ontzettend belangrijk.
Nou ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Dat je ook daar, dat op een gegeven moment die medewerkers ook denken, ja god, vorige week was die kammer hier. Ja, die had het ook over wat we nou slimmer kunnen doen. En nu komt die lean type hier, die komt weer hetzelfde doen.
Ja.
Maar ja, die heeft het ook nog een beetje over of we het wel naar ons zin hebben. En dan komt dat betekenisvol werktype en die komt weer vragen of het hier wel leuk is en of we wel blij zijn. Pff, jongen, ja. Jongen, kom niet meer aan het schoonmaken toe.
Precies.
Ja. En nu? Hoe ziet het er nu uit?
Nou, we zitten eigenlijk echt in dat leerproces met elkaar. Om nu gezamenlijk zeg maar ook een format te creëren waarin we uiteindelijk ook gaan rapporteren aan de eigenlijk onze operationele leidinggevende. Want dat is uiteindelijk onze klant.
Mm-hmm.
En dat is volop in proces. En ja, we hebben dan zeg maar de eerste kick-off op een object hebben we ook met elkaar gedaan. Nou, daar vertelde ik net eigenlijk ook wel even van. Ja, daar zat ook een stukje argwaan bij de medewerkers. Wat komen jullie doen? Wat gaat dit opleveren? Moeten we het beter doen? Ja, weet je, het zijn gewoon hele mooie inzichten die je met elkaar krijgt. Maar we zitten eigenlijk nu in de fase dat we dadelijk, ik hoop over een aantal weken, voor de eerste keer echt een advies, een integraal advies gaan opleveren aan onze operationele leidinggevende.
Oké. Okay. Ja. Ik vind het straks wel leuk om te horen hoe dan die stappen daarna naar dat advies toe eruit zien. En natuurlijk, ja, de kick-off. Je zei, ja, was wel ik heb er al wat over verteld, maar ik wil daar nog veel meer over weten.
Ja.
Ga ik straks in je vragen. Kun je er vast over nadenken. En we gaan zo eerst naar de column van Jeroen Buescher. Die dit keer een hele leuke bespiegeling heeft, namelijk over zijn nieuwe boek, De Leerrevolutie. En daarin, eigenlijk is het voor hem zakelijk gezien totaal onhandig, want hij bespreekt in 5 minuten zijn boek. Dus je hoeft het na straks niet meer te kopen. Nou, behalve als je denkt, ik wil meer weten natuurlijk. Dus dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
In een grote leren fauteuil. Met een boekenkast vol kennis. Mijmert hij over het werkende leven. Hier is Buescher's bespiegeling.
Ja, Jeroen Buescher, die bespiegelt voor ons. Die kijkt naar de wereld van de organisaties. En die helpt ons met zijn bespiegelingen om eens te mijmeren. Om na te denken. En vervolgens ons iets prachtigs mee te geven. Dus ja, de lat ligt niet hoog, Jeroen.
Nee. Je steekt hem laag in, geef ik toe.
Ja, een beetje kalm aan, hè?
Ja. Nou, mijn column deze keer is gebaseerd op een ervaring die ik heb meegemaakt. Ik had ooit aan mijn uitgever gevraagd, toen ging ik naar Amerika. Toen zei ik, zou het eigenlijk wel leuk vinden om eens met een Amerikaanse uitgever te praten, hoe die naar boeken kijken. En toen kwam ik een kamer binnen met een man achter een notenhouten bureau met daarop stapels boeken. Hij was druk aan de telefoon. Hij liet me wachten, hij zat aan de telefoon en gooide de haak erop. Keek me vervolgens aan en zei, you wanna pitch your book? En toen wist ik, ach, we zijn in Amerika. Dus mijn column is eigenlijk, I want to pitch my book.
Oh, wauw, oké.
Ja, namelijk, ik vier het feit dat deze week mijn nieuwste boek is uitgegeven. En dat heet De Leerrevolutie. Dus mijn column is eigenlijk mijn boek in 5 minuten. Dan hoeft u het niet meer te kopen, dat scheelt weer.
Kijk, en dat scheelt je €19,99 waarschijnlijk.
Nou,
of is het duurder?
Ik heb ook een schoftige prijs. Dus dream on baby, ja.
Nou, kom erin.
Kom erin. Nou, mijn nieuwe boek heet, luisteraars, De Leerrevolutie. En de tweede R staat tussen haakjes. Dus de vraag wordt neergelegd of het een evolutie of een revolutie is. Maar dat er op het gebied van leren heel veel veranderd is, is denk ik voor iedereen wel duidelijk. We worden lastiggevallen met het begrip, we moeten een leven lang leren. Maar in mijn boek vertel ik dat we niet alleen permanent moeten leren, maar ook wat we moeten leren en hoe we moeten leren, dat is fundamenteel veranderd. Nou, waarom? Professionaliteit in de 20e eeuw betekende eigenlijk 2 dingen. Je moest een referentiekader hebben voor jouw specialisme. Dus je moest leren in de breedte. Ik neem even een timmerman. Wat er bij bouw allemaal komt kijken. Als timmerman moet je meer weten dan wat van hout alleen of timmervrouw. Je moet ook iets weten hoe huizen geconstrueerd worden, hoe elektriciteit aangelegd worden. Om dan jouw expertise, en dat is het tweede wat je moest leren, jouw specialisme toe te kunnen passen. Dus leren in de 20e eeuw betekende het aan bouwen aan je referentiekader van je proficiëntheid en doorbouwen aan jouw specialiteiten. Hoe meer specialistische kennis je had, hoe waardevoller je werd. Alleen in de 21e eeuw leert de leerrevolutie ons, is er iets bijgekomen. Iets fundamenteel veranderd. Ons werk is veranderd. We werken niet meer in industriële organisaties waar de baas bepaalt aan de hand van processen en procedures wat we precies moeten doen en hoe we ons werk moeten doen. Nee, we zijn professionals, daar heb ik het al vaak genoeg in deze column over gehad. Professionals die ondernemend moeten zijn, inventief moeten zijn, die verantwoordelijkheid moeten nemen, die in projecten werken. En projecten zijn unieke en eenmalige processen. Dus we moeten elke dag weer naar ons werk en nog niet weten wat ons te wachten staat. En dat heeft gemaakt dat om professioneel mee te kunnen, er eigenlijk een nieuw aspect aan leren is toegevoegd. Niet alleen moeten we vakmatig voortdurend en ons hele leven blijven bijspijkeren. Het tweede gedeelte wat we moeten leren en ontwikkelen en sinds deze eeuw weer zo relevant is, dat is onze professionele persoonlijkheid. Want ons succes in al die projecten wordt toch voor een groot deel bepaald door wie komt er binnen? Weet diegene wie die is, wat die goed kan, hoe die op anderen overkomt? Weet jij als professional hoe je moet samenwerken, hoe je in die samenwerking meerwaarde creëert, hoe je in co-creatie samen oplossingen verzint? Snap je wie erbij betrokken worden? Dus heb je een gevoel bij stakeholder management? En weet je ook misschien wel de meest fundamentele vraag waarom je het doet? En dan niet alleen instrumenteel, maar ook gewoon waarom jij zelf dit wil doen. Wat jou drijft en wat je werkelijk wil bereiken in het leven en in je professionele bestaan. En leren in de 21ste eeuw noem ik dan ook nieuwe beelddoen. De professionele leeropdracht blijft, maar nieuwe beelddoen komt erbij. En nieuwe beelddoen, 19e eeuwse term, ging vooral over ethiek en filosofie. Maar in de 21ste eeuw is het beelddoen niet meer elitair. Die geldt ook voor de timmervrouw, voor iedereen. En ik beschrijf in mijn boek dat nieuwe beelddoen bestaat uit drie fundamentele leeropdrachten die voor ons allemaal geldt als professionals. En die gaan allemaal over het ontwikkelen van je professional. Professional zijn. De eerste leervraag is: wie ben ik? Ken u zelf. Dus wat kan ik goed? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wanneer kom ik tot mijn recht? Wat drijft mij? Hoe kom ik eigenlijk over op anderen? Waar zitten de monsters uit mijn verleden? En in wat voor situaties moet ik mij dus niet begeven, omdat ik dan verblind word door mijn eigen angsten van vroeger? Kortom, zelfkennis. Begrijpen waarom je wil wat je wil, wie je bent en wat je toe te voegen hebt. Tweede dimensie, ik en de ander. Want samenwerken is met anderen samenwerken. En dat wil zeggen, ik en de ander betekent het onderzoeken van je samenwerkende vermogen. En dat wil zeggen, hoe kan ik meer waarde creëren uit samenwerking? Hoe kan ik samen met andere mensen oplossingen verzinnen? Hoe betrek ik mensen? Hoe overtuig ik mensen bij wat ik doe? Mijn interactie met anderen zal voor een groot deel bijdragen en het vermogen om dat te doen om succesvol te zijn. En de derde vraag die gesteld wordt is: hoe is mijn verhouding tot het hogere doel? Een hogere doel is aan de ene kant heel instrumenteel, gewoon ik doe nu iets. Want ik heb een target en die moet ik halen. Dat is heel instrumentele handelen in het niet voor een hoger doel. Maar een hoger doel is ook, hoe verhoud ik mij tot wat ik God noem? En alles daartussen. Dus het hogere doel is, hoe word ik succesvol? Mijn hogere doel is, hoe draag ik bij aan een succesvol team, aan een succesvolle organisatie? Hoe zorg ik dat de mensen die ik lief heb, hoe draag ik bij aan mijn waarde voor hen? Maar ook, hoe maak ik de wereld een beetje mooier? Hoe draag ik bij aan een mooiere maatschappij en een mooiere wereld? En professional zijn betekent dus niet alleen maar kennis van je vak hebben, maar betekent ook steeds weer in de spiegel kijken. En betekent steeds meer durven leren, durven in de spiegel te kijken, durven jezelf leren kennen, durven te onderzoeken hoe je in relatie staat en durven te onderzoeken waarom dit allemaal doet. Koopt allen de leerrevolutie.
Ja, het hoeft niet meer, Jeroen. Ik bedoel, je hebt het gewoon in 5 minuten gedaan.
Nee, ik heb het alweer geklapt erin staat, hè?
Ja, maar ja, dat is
dan
ook...
Dan kijk je dan de 200 bladzijden voor. Hè? Dan denk je ook wel eens, waar doe ik al die moeite voor?
Ja, maar iedereen denkt natuurlijk nu wel, ja, dat is mooi, die 3 vlagen, maar hoe doe ik dat dan? En dat kunnen ze natuurlijk een beetje vinden in jouw boek, hè? Dat je ze daar een beetje mee helpt.
Ja.
Mooi.
En ik probeer in het boek ook nog wel een paar dingen uit te werken. Dat het niet zo oppervlakkig als ik het nu vertel. Dus dit is die Amerikaan was nu blij geweest. Die had begrepen how to pitch a book.
Fantastisch, Jeroen. Dankjewel. Nou ja, het boek is natuurlijk verkrijgbaar bij de Betere Boekhandel. En wij zullen natuurlijk een linkje op de website zetten. Zodat je alleen maar hoeft te klikken om het te kopen. Jeroen, dankjewel en gefeliciteerd met je mooie nieuw boek.
Dankjewel. En mijn volgende column zal geen commerciële boodschap dragen.
Het is je vergeven. Dankjewel.
Meepraten. Meepraten. Of meer programma's. people-power.nl.
In de studio Oscar Scipio, regiomanager PNO, Hago Nederland en Suzanne Albrechts van de VBGO. We hebben het over betekenisvol werk. En vooral, ja, hoe doe je dat nou? Betekenisvol werk en al die andere HR-thema's. Als al jouw medewerkers op de locatie van klanten werken. Nou, Oscar die vertelde al even dat zij een objectgerichte aanpak. Volgens mij moet je hem gaan claimen ergens, Oscar. Volgens mij gaat het geld waard worden. De objectgerichte aanpak heeft ontwikkeld. Waarbij ze eigenlijk iedereen die medewerkers helpt. Van de KAM-medewerker tot de lean consultant en de vitaliteitscoach. En weet ik veel wie allemaal. Die gaan allemaal samenwerken om een mooie aanpak neer te zetten. Suzanne, jij bent de projectleider van betekenisvol werk binnen VBGO in zijn geheel. Waar Hago een onderdeel, een onderdeel van is. Want het is het grootste bedrijf. Hebben ze weer wat zelf weer wat bedacht? Word je daar nou niet helemaal gek van? Met al die bedrijven, het zijn meer dan 100 bedrijven. Als die allemaal zelf iets gaan bedenken.
Nee. In dit geval, betekenisvol werk is een van de weinige instrumenten of projecten eigenlijk die we tot nu toe bij al 25 VBGO bedrijven hebben uitgerold. En dat is eigenlijk al best wel een unicum. En ik volg Oscar, want Oscar en ik hebben hier nauw contact over. Ik volg eigenlijk zijn objectanalyse op de voet. Want ik ben met grote interesse, omdat ik heel benieuwd ben wat daar uitkomt en of die integrale aanpak in zijn totaliteit nou nog beter is dan alleen betekenisvol werk uitrollen in jouw organisatie. Want dat is waar we op zoek naar zijn, naar de best practice. En uiteindelijk, waar wordt die medewerker het blijst van? Ja. En wij dus ook.
Ja, en is dan ook jouw insteek? Ja, er zijn 100 verschillende bedrijven. Als ze het allemaal op een andere manier doen, is helemaal niet erg. Want dan wordt er alleen maar meer geïnnoveerd, bedacht, ontwikkeld.
Ja, zeker. Waarbij het natuurlijk wel van belang is dat betekenisvol werk als instrument heel blijft.
Ja.
Want als je allemaal dezelfde vragen stelt aan je medewerkers. En het is ook zo dat bedrijven nog steeds eigen vragen kunnen toevoegen. Maar de basis is hetzelfde. Ja, dan hebben we ook wel heel mooi vergelijkingsmateriaal. En dan kunnen we wellicht trends ontdekken waar we iets mee kunnen.
Ja.
Maar een toevoeging als een vitaliteitscoach, dus echt vitaliteit, fysieke vitaliteit, financiële vitaliteit, betekenisvol werk van hoe lekker zit je in je vel en hoe tevreden ben jij echt over het werken bij jouw bedrijf. Kijken naar een proces van gaat alles op de meest efficiënte manier, is natuurlijk super interessant.
Ja, wat dat gaat doen.
Ja.
Toch? Ja. Nou, Oscar, je vertelde al een beetje hoe het werkt. Hè? Je had het over de kick-off. Ik ben zo benieuwd, hoe ziet dat er dan uit? Zo'n kick-off?
Nou, in geruststelling voor Suzanne. Het MTO, vitaliteit, dat blijft gewoon heel, zeg maar. Betekenisvol werk, we doen er niks mee. Of we doen er niets aan. We gaan er geen aanpassen.
We doen er heel veel mee.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ja. De kick-off?
De kick-off. Ook daar hebben we heel bewust keuze gemaakt. We zijn eigenlijk van tevoren, we hebben eigenlijk 2 verschillende kick-offs gehad eigenlijk. Enerzijds met de verschillende disciplines bij elkaar gezeten om te kijken van oké, hoe gaan we nou die aanpak ook brengen naar onze operationele leidinggevende.
Ja.
Tegelijkertijd ook naar onze medewerkers. En daarvan hebben we gezegd van laten we nu ook heel klein beginnen ook richting onze medewerkers. Laten we niet met al die disciplines op naar binnen stormen, voor de groep gaan staan en zeggen van jongens, hier zijn we met 5 man.
Ja.
Absoluut. En Nee, laten we nu heel klein beginnen. We hebben er heel bewust voor gekozen om de HR-functionaris die kick-off te laten doen met iemand van procesmanagement.
Oké, en waarom die twee?
De HR-functionaris, omdat dat toch iemand is die vaak al een bekend gezicht heeft, zeg maar, bij de verschillende medewerkers, vaak toch al op die verschillende objecten komt en een band heeft met die medewerkers. En procesmanagement, omdat procesmanagement eigenlijk door al die stukken, als het ware, ook wel heen loopt. Bij CAM zie je een stuk procesmanagement terug, bij Vitaliteit, bij de Vitaliteitscoach en Verzuim zie je een stuk procesmanagement terug. Dus dat is eigenlijk dat procesmanagement, daar zijn we min of meer. Ja, daar komen we steeds meer achter dat dat een beetje de verbindende factor ook is. Okay. En overal ook wel tussendoor gaat.
Ja.
Eigenlijk heel klein. In het begin zei ik, nou, mensen waren ook wel wat argwanend. Omdat je mensen toch wel wat wantrouwend zijn van, oké, wat gaat er gebeuren? Moeten we het werk sneller gaan doen? Wordt er meer van mij verwacht? En dat hebben we ook benoemd.
Maar waar zijn we? Neem ons eens mee. Waar zitten we met z'n allen?
We zitten op een locatie, hebben een kantoorruimte afgehuurd waarin we echt even een moment hebben gecreëerd samen met elkaar. Een kop koffie hebben gepakt met elkaar, een kleine presentatie hebben voorbereid. Mm-hmm. Waarin we eigenlijk ook met elkaar dat gezamenlijke doel wat we hebben, ook delen uiteindelijk met die medewerkers. En vooral ook uitgaat van de kracht van de medewerkers. Wij geloven er heilig in dat op het moment dat die medewerker vitaal is, gezond is en duurzaam aan het werk is, ja, dat die klant uiteindelijk ook tevreden is. Mm-hmm. En dat zijn weerslag geeft op die klant. En daar hebben wij eigenlijk onze medewerkers ook in meegenomen. Tegelijkertijd ook de ruimte gegeven aan de medewerkers ook om daarop te reageren en ook vooral even hun verhaal te laten doen over.
En hoe doe je dat? Ik zoom even helemaal in, hoor, want ik ben zo benieuwd hoe je. Want ik kan me best wel voorstellen dat mensen die zien jullie niet zo heel erg vaak. Ze werken op locatie, zij zijn op afstand. Ja. En dan komen jullie en dan denk je zo, wat kom je doen? Ja. Dat je even wat moet doen om het los te krijgen.
Absoluut. Informeel. Ook heel bewust te zijn van hoe kom je nu binnen op zo'n object. En dat begint eigenlijk bij een stukje uitstraling. In de zin van ook al welke kleding heb je aan. Hè? Op het moment dat je binnenkomt, ben je heel formeel gekleed, creëer je een stuk afstand. Tot aan, nou, gewoon echt op een prettige manier kennis maken met elkaar. Vooral ook echt heel informeel dat ijsbreken met elkaar. Mm-hmm. Gewoon, hoe gaat het hier op het object? En vaak heeft zo'n HR-functionaris toch al, die kent iemand. Nou, dan je merkt dat het gesprek gaat lopen. Maar zichzelf ook gewoon kwetsbaar opstellen. En daarin ook dingen durven te benoemen die misschien in het verleden niet zo goed zijn gegaan. En te kijken van dat weten we. Hoe kunnen we daar nou gezamenlijk in optrekken en verbeteren?
Ja. En hoe zorg je nou dat die interactie ontstaat? Dat die vragen ook komen van hoe zit dit? Of die tegenwerpingen, dat mensen zeggen ja, vorige keer.
Nou, ook door in het beginsel zelf een stuk kwetsbaarheid te tonen. En misschien ook daarin al aan te geven wat je eigen beeld erbij is en dat je misschien dat zaken in het verleden misschien niet altijd goed zijn gegaan. Nou, op dit object wisten we dat in de afgelopen periode er best wel wat wijzigingen zijn geweest als je het hebt over de leidinggevende die daar heeft gezeten. Nou, als je daarmee begint en ook vanuit jouw kant vertelt hoe je daar naar kijkt en dat dat absoluut geen wenselijke situatie is en dat we daarvan moeten leren ook naar de toekomst toe, omdat we daarmee ook weten dat dat iets doet met de medewerker op het moment dat je binnen een korte periode verschillende leidinggevenden voorbij ziet komen. Ja, dan doet dat ook iets uiteindelijk met dat vertrouwen wat langzaam groeit met die medewerkers. En het gaat er dan ook om hoe reageer je uiteindelijk ook op feedback die je krijgt van medewerkers. Op het moment dat je iemand iets teruggeeft en je slaat het de eerste keer af, ja, dan zullen mensen veel minder geneigd zijn om misschien ook de tweede, derde en vierde aspect wat zij aangeven terug te geven.
Ja. Ja. Alright, kick-off geweest.
Ja.
Hartstikke mooi.
Ja.
En nu? Want jullie hebben een multidisciplinair team.
Ja.
Je gaf aan, we gaan nu werken aan een advies voor de objectleider, voor de leidinggevende.
Ja.
Hoe pak je dat aan? Hoe ga je dat doen?
Nou, in eerste instantie vanuit die verschillende disciplines, we hebben eigenlijk de mensen heel bewust meegenomen van oké, welke mensen komen dan langs? Wie gaat met jullie in gesprek? Waarom doen we dat ook? De waarom, de why, zeg maar, die hebben we heel erg duidelijk besproken met elkaar. En uiteindelijk zijn die verschillende disciplines zijn ook uiteindelijk langs gegaan bij het object.
Okay.
Om eigenlijk vanuit een eigen bril ook naar dat object te kijken. Dus de vitaliteitscoach die is langs gegaan. Kijk dan echt naar een stukje ergonomie. Hoe zitten mensen qua vitaliteit in hun vel? Enerzijds van hoe ondersteunen wij mensen daarbij? Maar anderzijds ook om mensen zelf een stuk bewuster te maken van hun eigen vitaliteit en wat ze daar zelf mee kunnen doen.
Mm-hmm.
Het is niet alleen maar als werkgever zo dat je de verantwoordelijkheid hebt om medewerkers te ondersteunen en te faciliteren. Maar anderzijds, daar ligt ook echt een groot gedeelte van die verantwoordelijkheid ligt ook bij die medewerker zelf.
Ja.
Hoe onderhoudt hij eigenlijk zelf zijn eigen vitaliteit? En daar een stukje bewustwording in creëren. Nou, daar is die vitaliteitscoach expert in. Om daar ook medewerkers op een hele leuke en prettige manier mee te nemen.
Ja, en nu, wordt het, nu gaan jullie al die beelden die iedereen verzamelt bij elkaar voegen. En dan komt het advies. Ik ben wel heel benieuwd wat eruit gaat komen. Suzanne, wat hoop jij dat eruit gaat komen?
Ik hoop dat er een... dat er vooral interventies uitkomen die ten goede komen van die medewerker. En waardoor wij gewoon de gelukkige medewerker krijgen die wij zo graag willen met z'n allen.
Mm-hmm.
En wat een positief effect heeft op de klant.
Ja.
En wat wel inderdaad wat een methode wordt die echt die niet te lang duurt. Maar wat echt gewoon een behapbaar middel wordt om zo'n object dadelijk... in redelijk snel te analyseren en dus een beeld te hebben van welke interventies moeten wij hier gaan toepassen.
Ja. Verwacht je nou dat hier iets uitkomt uit de manier waarop Oscar het aanpakken is, waarvan je denkt, nou, dat kunnen we mooi op andere plekken ook wel gebruiken.
Ja, dat verwacht ik wel. Je ziet ook dat wij betekenisvol werk, de vragenlijsten, die is ook steeds in ontwikkeling. Zo zien we ook dat bijvoorbeeld financiële vitaliteit hebben we bij Oscar, in Oscar's regio, nu voor de eerste keer toegevoegd. 5 vragen die iets gaan zeggen over financieel vitaal een medewerker in zijn vel zit. En dat in combinatie met bijvoorbeeld de vitaliteitscoach die het ergonomische aspect bekijkt. Dus het lichamelijke aspect. Ja, daar moet iets goeds uitkomen.
Ja, mooi. Nou, het is een prachtige speeltuin waar jullie in zitten. En in die speeltuin zorgen jullie voor gelukkigere mensen. Dus daar worden wij in ieder geval, ik word er in ieder geval heel erg vrolijk van. Dank jullie wel, Oscar Scipio en Suzanne Albrechts, voor jullie bijdrage. En ik denk dat Oscar nog een keer terug moet komen, vind ik. Om te vertellen hoe over een jaartje of zo. Dan is er heel veel uitgekomen.
Hopelijk sneller.
Oh, nou ja, hè? Hoort alweer.
Ja.
Oscar die heeft het naar zijn zin hier. Dankjewel. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer bij People Power. En dan hebben we het over het betrekken van je hele organisatie bij de richting, de missie van jouw organisatie. We gaan in gesprek met Charlo Meulenbroek van Critical Minds. Want die doen dat elk jaar met hun hele organisatie. En Matthijs Verburg van ELO. En er is een nieuwe aflevering van Leading People Power met Harry Starre. Tot volgende week. Maandag 3:00 People Power.